Gemeente, wanneer de apostel mag getuigen en schrijven door de Heilige Geest in dit hoofdstuk, in het 14e vers, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dan is dat een zeer grote genade des Heren. Het is niet de genade dat deze mens vleeselijk is en onder de zonde verkocht. Dat is onze boze en verdorven natuur die wij omdragen. Maar het is genade wanneer door de werking van de Heilige Geest deze waarheid ons bevindelijk door het allerheiligst geloof beleefd en beleden mag worden. Want dan is deze wetenschap een wetenschap die wij niet kunnen maken. Een mens als gevallen Adamskind wandelt hier over de aarde als een koning en als een heer over alles. Zo stelt hij zich aan. Alle spreken, alle twistredes die de mens naar voren brengt, die spruiten op uit de miskenning van wat hij eigenlijk is. De mens is niet waar. Ook niet in zijn verdorven wegen is hij niet waar. Hij wandelt altoos als in een beeld daarheen. De mens die ook misschien in uitwendige zonden en uitwendige afkering van de levende God zijn weg gaat, heeft altijd nog zoveel dingen waar hij zich op beroemt. Er zijn altijd nog wel slechtere en ellendigere mensen als dat hij meent dat hij zelf is. Dat is eigenlijk de ellende in onze ellende, dat wij van nature ontbloot zijn van de kennis onze ellende. Daar is ook een mens die vele dingen in het leven heeft gedaan die niet goed waren en die aan de hand van al die dingen tot de sluitrede komt dat hij ook niet volmaakt is en dat hij ook wel dit en wel dat gedaan heeft. En die ook spreekt over de Heer Jezus, die toch gekomen is naar zijn gedachten dan, om al dat tekort wat hij nog heeft, om dat aan te vullen en om dat te verzoenen. Dat is de kennis, de wetenschap die gegrond is in het gevoel van de mens. Zoals een beklaagde die voor de rechtbank staat en het corpus delictum is aanwezig, het materiaal waarmee en waardoor de misdaad is gepleegd. En ja, zo goed kan hij zich niet voelen, hij moet bekennen, al is het met nog zoveel tegenzin, omdat zijn eer en trots gekrenkt is, maar hij kan er niet onderuit dat hij die daad gedaan heeft. Ja, zo zijn daar die twee uitersten die ik u noemde. En het is geen van beide de wetenschap waar de apostel Paulus van spreekt. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. De geestelijkheid van de wet kan alleen maar verstaan en geleerd worden als wat de Heidelberger in zondag 2 ons voorhoudt voor ons praktijk is, als hij zegt hoe luidt die wet. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. De geestelijkheid van de wet kan alleen maar uitvloeien uit de zaligmakende bediening van het evangelie door Christus. Die alleen doet ervaren dat de wet veel verder grijpt, veel strenger is dan dat we ogenschijnlijk dachten. Dat die wet geestelijk is en niet oordeelt in die zin alleen dat voor ogen is, maar het ganse bestaan des mensen verlicht, want het gebod is een lamp en het bestaan des mensen in duisternis openbaar maakt. Dat leert alleen, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat wil niet zeggen, ik ben ook nog geestelijk. Dat wil niet zeggen, maar als ik nu eens goed bij mijn hart ben, dan ben ik geestelijk. Maar de apostel Paulus zegt hier, ik, geroepen, gerechtvaardigd, geheiligd, ik die zoveel treffelijks van God mocht ondervinden, ik ben in en aan mijzelf opgemerkt, niet anders dan vleeselijk, gans en al vleeselijk, onder de zonde verkocht. En dat is zo nodig, deze wetenschap, die door de Heilige Geest geleerd wordt in het hart, dat de kroon op onze hoofden drievoudig wordt omgekeerd en omgekeerd en omgekeerd, om eens zaligmakend te mogen vertwijfelen aan het vlees. Want die in het vlees leven, die kunnen God niet behagen. En als de apostel ook niet voor zichzelf daar een oog voor had gekregen, dat er geen verdoemenis is voor diegenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen. Dat wil zeggen, die zich niet kunnen vastklampen aan zichzelf en aan een handvol dode werken, maar die moeten zinken. Die zich niet vleeselijk op de been kunnen houden met de gedachte dat men ook nog wel een klein beetje geestelijk is. Maar die dat oordeel van God, wat hij over het vlees uitgesproken heeft, moeten bekennen. Die naar het vlees leven, die zullen sterven. Dat is eigenlijk de kern van wat de apostel Paulus hier bedoelt. Alle wandelen naar het vlees, dat wil dit zeggen, nog geen eens in uitwendige uitspattingen behoeft dat te bestaan. Maar alles wat de mens vast heeft, buiten de enige hopen op die God die in Christus goddeloze rechtvaardig om niet, dat heeft hij te veel. Dat moet hij loslaten en dat werkt de dood in zijn leven. Daarom wijst hij altoos zo henen, deze apostel, naar die wet des geestes des levens in Christus Jezus, die vrijmaakt van de wet der zonde en des doods, opdat zijn ellendigen, hoe langer hoe meer, alles verliezende, meer en meer inlevende voor den Heere, gelovende, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Ik die misschien in een beeld daarheen wel wandelt voor de ogen van mensen, en waarvan gesproken wordt dat die of die wel een bijzonder bevindelijk en doorgeleid mens is. De apostel zegt, ik ben vleeselijk. Daar valt hij alles onder samen. Verkocht onder de zonde. Zo diep snijdt nu het mes des geestes in, dat er nooit geen plaats meer is, in die zin voor bekeerde mensen. Nooit geen plaats meer, in die vleeselijke zin, voor veranderde mensen, of doorgeleide mensen. Maar dat er alleen maar plaats komt, voor een wandelen, door en naar den Geest in Christus Jezus. Wel gelukzalig, wanneer de Heilige Geest zelf voor ons die sluier een weinig mag oplichten en de nevels doet opklaren, om iets in onze levens daarvan te leren. En wat ik in het verleden leef, dat leef ik door het geloof des Zoons God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 33, vraag en antwoord 89. Zondag 33, vraag en antwoord 89. Daar vraagt de onderwijzer, wat is de afsterving des oude mensen? En die antwoord daarop, het is een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Tot zover. Wij schreven hierboven de afsterving van de oude mens en zouden letten op de aanvang, de achteruitgang en het einde van de oude mens. Dus de aanvang, de achteruitgang en het einde van de oude mens. De verleden week hebben wij met elkander stilgestaan bij de eerste gedachte, de aanvang van de afsterving van de oude mens. We hebben er toen reeds op gewezen dat hoewel in Christus voorwerpelijk de oude mens afgedaan heeft met al zijn werken en door God veroordeeld is geworden, daar hij geworden is onder de wet, opdat hij degene die onder de vloek der wet waren zouden verlossen van deze vloek, dat nochtans in de tijd, hier op deze aarde, in de tijd tussen wieg en graf, de Heere deze weldaden, die voorwerpelijk volkomen zijn in hem, onderwerpelijk toe gaat passen in de harten der zijden. Dit moet u dus goed voor ogen houden, dat u niet zou denken, hoe heb ik het nu? Moet het dan nog gedaan worden? Het is gedaan. Maar hier op deze aarde is het het werk des Heiligen Geestes om die weldaden die in en door Christus zijn toe te passen aan het hart. En om daarin Christus alleen te verheerlijken. We hebben met elkander iets genoemd van de aanvang, de waarachtige droefheid, dat wij God door onze zonde vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden, dat in beginsel dit aanwezig is waar God wederbarende genade gaat verheerlijken. Dat hij of zij, die eenmaal in de zonde als een vis in het water zich bevond, vanaf dat ogenblik, dat hebben wij ook genoemd, het vorige gedeelte van de Heidelberger, vanaf de eerste zondag, dat daar waar de Heilige Geest zijn wederbarende genade gaat verheerlijken, daar wordt ook leed geboren, dat wij, nee, niet alleen of uitsluitend dat we onszelf van onze eer beroofd hebben. En dat wij hier gaan als verraders en als degene die God hebben verlaten. Maar dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Dat we hem dus naar kroon en troon gestoken hebben. Ja. Ach, daar zit toch dit element in. Hoe dat het ook de gewone weg is van de Heilige Geest om ons te bepalen bij de dadelijke zonde en haar straf. Toch komt er al iets in, ook bij de aanvang van wat eenmaal een dichter zei, het ik het moet eraan om in genade vast te staan. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees, ontferming vindt bij u de wees. Hij die ons uit genade schiet, sneed nooit te diep. Dat is ook daarin reeds, wanneer wij ons mogen bevinden onder de rechte prediking van het woord des Heren, ons toch ook voorgehouden wordt, dat het niet om ons gaat, ook niet in de diepste zin om mijn ellende, om mijn zonde, maar dat het daarom gaat, dat wij God hebben getracht te beroven van zijn eer, en dat wij uit God uitgevallen zijn, en dat wij nooit God onze schepper meer kunnen bedoelen. En wanneer dat ons meer en meer voorgehouden wordt, niet alleen in woorden, maar door de toepassing des geestes, dan worden we ervoor bewaard om de zonde ten slotte te gaan verklaren in allerlei nare en misselijke dingen die niet anders zijn dan een wandelen naar het vlees. Eerlijk, een wandelen naar het vlees. Zodat de vraag wel eens opkomt in het hart van een zondaar. Juist bij diegene en ten aanzien van die mens die daar zo zijn weg gaat in die vroomheid en in die gepastheid. Zo dat hij misschien, nou ja, ik zou haast zeggen dat hij misschien nog een emmer water in de wc zet, omdat hij de wc niet door wil trekken als het zondag is. En die de vloek uitspreekt, heb ik wel eens gehoord van nabij, over een kind wat ten doop gereden werd in een kinderwagen, vanwege de vreselijke afzakking. Dan gaat een zondaar zich afvragen, is er wel een beginsel van de waarachtige afzakking? Sterving van de oude mens. Of is het niet anders dan een kneep in de consciëntie van de mens, en die zich nu openbaart in een raak niet en smaak niet en roer niet aan. In het onderhouden van dagen en jaren en van spijzen en dranken. Maar waarvan de apostel zegt, het is niet in enige waarde. Het heeft een schijnrede van godzaligheid. Maar het is tot verzadiging van het eigen vlees. Och, het kan nooit, nooit genoeg beklemtoond worden wat God zegt. Arglistig is het hart. Ja, dodelijk. Wie zal het kennen? En als er niet bij stond, ik de Heere doorgrond het hart. Dat hij het is die sterker is dan ons arglistige harten. We zouden ons eeuwig buiten alles wegzondigen, na alle weldadigheid die de Heere aan ons nog bewezen had. Daarom, ik noem deze dingen, omdat onder ons ook wel eens van die elementen naar voren komen. En dan zit vriendie en vriendie, die kijkt met een scheef oog, en op huisbezoek moet je het dan nog vaak zo bedektelijk soms horen, dat de oude medebroeders ouderlingen allemaal met de auto naar de kerk gebracht worden. En dan proef je daar zo in, het is een schandaal. Het lijkt er niet meer op. Dat kom je wel niet veel, maar het komt toch wel voor dat je zoiets voelt. Wat een afzakking. Maar dat dat er nou niets mee te maken heeft. En dat het werkelijk te bezien is dat die zo of die zo spreken, wel de aanvang deelachtig zijn van de afsterving van de oude mens. Ik weet ook dat er onder ons wel eens mensen zijn of geweest zijn, die trouw het woord Gods bezochten, ook die van een andere plaatsen soms kwamen. En dat de duivel ze toch zo ver gekregen heeft, dat het ze zonde geworden is. Maar het is de duivel. Ik zeg het u, het is de duivel. Maar het heeft niets te maken met de afsterving van de oude mens. Dat is de oude mens. Die eigen lust, eigen eer, meer bemint dan de levende verkondiging van het woord God. Maar de arme en ellendige, die krijgt er zichzelf voor over. Ook daarvoor over. Voor het schampere opmerken van de ander. Maar ook als het niet goed zou zijn, als het soms bang wordt om zijn hart, zou het dat nou wel mogen doen? Dan zegt hij, ik vraag naar niets en naar niemand. Maar o God, leid u mijn weg en breng me er. Al deze dingen, ik heb er verleden week reeds op gewezen bij de aanvang. Ach, dat gij zo door de geest ontdekt werd, om te mogen sterven aan al die vertoning. Straks liggen we aan de poorten van de dood. En dan moeten jullie en ik dat allemaal kwijt. En dan is het zeer hard, als dan in één ogenblik het licht erover opgaat en de ziel aanschouwt wat werkelijk zonde is. Wetteloosheid, ongerechtigheid. Dan grijpt de angst hem aan. Dan weet hij geen raad meer. Het is zo profijtelijk als we in ons leven zaligmakend door onze godsdienst heen mogen zakken. En door al die dingen die niet zijn naar de gezonde woorden Gods. Nu, laten wij onze stof vervolgen. Onze tweede gedachte was de achteruitgang van de oude mens. Want we hebben de aanvang genoemd. Namelijk aanvangende in de wedergeboorte. De wederbarende genade die de dode zondaar levend maakt. Zodat van dat ogenblik af die oude mens, niet in het algemeen, maar strikt persoonlijk gedoemd is om te sterven. Want waar het leven Christi en uit Christi komt, waar een pijl van zijn alvermogende godsboog het harte treft, daar begint niet alleen het leven, maar ook de dood. Daar is geen dood zonder leven. Velen denken van wel, dat er dood is zonder leven. Die menen dat ze over de dood kunnen spreken zonder leven. Maar ik zeg u, de mens van nature is zo diep gevallen, en dat is zulk een staat van ellende, dat hij in zijn dood meent het leven te hebben. Want het gevallen Adamskind is wel dood in zonden en misdaden voor God, maar niet voor zichzelf. Niet voor zichzelf. Voor zichzelf houdt hij zich in het leven. Alleen waar het leven komt, zei u tot troost. Waar het leven Gods komt, door de verborgene inblazing des geestes, die blaast waarheen hij wil, daar alleen komt ook de dood openbaar. Er zijn, dan kom je uit veel mensen die praten altijd over een voorbereidend werk en over een toeleidende weg. Er is wel een toeleidende weg, zeker wel, maar nadat de Heere levend maakt, want alles dat daarvoor is, behoort tot onze jammerlijke doodstaat. Maar wanneer er uit hemelse wegen een geboorte plaatsvindt, dan is er een weg, langer of korter, daarin is de Heere vrij, die leidt naar de enige weg die Christus is. Is er dus een weg waarop wij geen weg meer overhouden? In die zin is er dus wel een weg die leidt naar hem toe. Maar daarvoor is er geen reden om ons met allerlei dingetjes te vermoeien en bezig te houden. Nee, want de een vertelt dat hij 30 jaar geleden wel eens een keer gehuild heeft. En zou dat wat kunnen wezen soms. En een ander heeft 40 jaar geleden. Maar voelt u aan, waarom moeten we ons met zulke dingen op de been houden? Een zondaar praat er ineens graag over, want hij mistrouwt zichzelf. Dat is onmogelijk in het licht van het woord God. Onmogelijk. Dat kan niet iets zijn, een soort rustplaats om te denken. Het zou toch wel goed. Nee. Ik zeg niet dat dat niet kan,
Maar het teken, het is zo tekenend als wij het daarmee, daarin nog kunnen leven en heimelijk daar iets voor rekenen. Dat is zo tekenend. Dat is nou eigenlijk net geen vrucht dat het een werk des geestes geweest is. Maar het is meer een vrucht van de handhaving van onszelf voor God. Waarmee wij niet voor hem kunnen bestaan. Nu, er is een aanvang. Daar begint het sterven. Waar het leven begint, begint ook het sterven. En anders dan zijn we blazende, vol levenskracht en levensmoed. Hoe kleinzielig en armzalig we ons ook voordoen. Maar de natuurlijke mens kan God missen. Hij heeft God ook niet nodig. Nog minder heeft hij een zaligmaker nodig. Hooguit om zijn eigen eer nog groter te maken. Maar niet vanwege de verborgen zuchting naar de gemeenschap en de vernieuwing van het beeld van God. Maar waar een aanvang is, hebben we u genoemd, daar is ook een voortgang. Maar voor die voortgang hebben wij het werk achteruitgang gekozen. De aanvang is volkomen in beginsel. Zoals in de bloesem de ganse vrucht besloten is. Zo is de aanvang dus niet een begin, maar een beginsel. Want in een begin, ja dat is moeilijk te zeggen, dat kan alle kanten uit. Kan twee stappen beginnen en dan drie stappen opzij gaan. Om nooit meer terug te komen. Het begin is gevaarlijk. Maar een beginsel, dat is alleen uit God. Dat is niet ons beginsel. Waar de mensen over spreken, dat is vervloekt. Daar bedoelt men niet anders mee en in de politiek en in het maatschappelijk leven. Als wij naar voren komen met ons beginsel, dat is allemaal eigenzinnige dwaasheid van de mens. Want ons beginsel is verdorven. Maar nu bedoel ik in de goddelijke werken, in de wederbarende leven, makende genade des geestes, dan is die aanvang een beginsel. Dat wil dit zeggen, die pijl die treft dus waarachtig doel. Die kun je niet meer eruit halen. Ik zie het wel eens met vermaak in mijn eigen zielenleven zo wel eens na te kijken voor deze en gene. Die eenmaal door zulke pijl geraakt wordt, die is voorgoed gevangen. Die kan er niet meer af. Hoe het ook hier op aarde vaak over de kop en bedekt zou gaan. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk. Waar de Heere zelf als die ruiter op het witte paard die pijl heeft afgeschoten, daar is het goede werk aangevangen. Daar wordt het ook voleindigd. Nu. Dat gaat door. Die aanvang, die pijl, die treft doel. Die pijl, ja, laat ik het zo zeggen, dat is geen vergiftige pijl. De godsdienst die doopt er pijlen in het vergif. Ook in de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Om de ellendige te treffen. En om de kinderkunst te doden. Maar God zegt dat hij de wraakgierige zal doen ophouden. Om uit de mond der kinderkens en der zuigelingen sterkte te grondvesten. De mens doopt de pijl in het vergif. Maar de Heere heeft zijn pijl gedoopt in het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is geen vergif. Maar dat is iets dat zijn kracht gaat doen. Dat bloed van Christus in de achteruitgang van de oude mens. Hoe dan zult gij zeggen in uw harten? Want omdat net dit onderwerp aan de orde was, vonden wij geen enkele noodzaak om te zoeken of te denken aan een woord. Want het is iedere zondag eigenlijk voorbereiding, een woord voor het heilig avondmaal des Heeren als voorbereiding. Want al die dingen die genoemd worden, dat is het werk des geestes in het harte. Dus die daarvan ontbloot is en daar tegenover staat vol boosheid. Ach,
Daar hoeven wij geen toepassing voor te maken. Dat doet alleen God. De geest, het woord. Dat is het wat de toepassing maakt. Wij vermogen niet. Maar ik heb verleden week nog een scherpelijk beklemtoond die aanvang dat ze waarachtig is. En in de week die voorbij gegaan is, dan denk je daar nog wel eens een keer aan terug. Aan die uitspraken en zinnen. En dan ga je daar soms aan peinzen. Hoe wordt dit nu ervaren? Ook en aangehoord in het midden der gemeente. Hoe wordt het nu aangehoord? Dan is er enerzijds een schroom in de ziel om een van de kleinen die in hem geloven te ergeren. Daarom was ik zo verblijd dat wij nu verder mogen gaan met de achteruitgang van de oude mens. Tot troost van alle ellendigen. Tot troost van degenen die zich van alle genade ontbloot wanen. Tot troost van degenen die zo ongelukkig, zo dwaas en verkeerd zichzelf bevinden, dat zij moesten besluiten, mijn plaats is niet aan zijn tafel, want ik ben geen waardig medegenoot. De Heere kan mij niet voor zulke waardig medegenoot van zijn tafel houden. Wat is dan die achteruitgang? Wordt dat ervaren in de ziel als een langzame, voortwaartse beweging tot meerder heiligheid, meerder geloof, meerder liefde, meerdere rijkdommen? Wordt dit ervaren als een langzaam de trappen van heiligmaking beklimmen? Om hoe langer zulk ene op de weg is, hoe meer en meer ook overtuigd te mogen zijn bij zichzelf, dat hij hoe langer hoe meer naar het beeld Gods vernieuwd wordt, en ook hoe langer hoe minder alle kwade dingen doet of denkt. Is het zo? En dan moeten wij en mogen wij u verkondigen, en daarom hebben wij ook dat woord gekozen. Het is de achteruitgang van de oude mens. En ik zou wel bidden van Christus wegen, of dat de Heilige Geest zelf het u mocht doen verstaan in uw harten. Want daar zit zo onnoemelijk veel in verborgen. Daar zit dit in verborgen. Die het weet, weet het niet. Die het niet weet, die weet het. Daar zit in verborgen dat voor de armen en de naakten, die geen enkel kledingstuk passende is, en die zichzelf ontbloot waant aan alle gerechtigheid en heiligheid, dat er voor de zulke een boodschap is van goede tijding en voeten des geestes die vrede verkondigen voor Jeruzalem. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Maar dat haten en vlieden van de zonden, dat hartelijk leedwezen, dat wordt door die pijl in het bloed van Christus gedoopt, samengetrokken in die grote en onuitsprekelijke zonde waarvan Christus sprak, die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Zo zal dus de achteruitgang van de oude mens inhouden. Dat zulk een ziel door God op die weg geplaatst, niet bij zichzelf kan vaststellen, dat al is het langzaam, maar dat hij toch langzaam immer voorwaarts gaat. Maar de waarneming des harten is veel eer, dat hij hoe langer hoe meer, ongelijkvormig, ongepast, ongeschikt wordt voor die grote en eeuwige God, dat opperwezen zeer te vrezen. De achteruitgang van de oude mens is dus niet om versierd te zijn, om zich versierd te gevoelen met vruchten der gerechtigheid. Maar de achteruitgang van de oude mens, en dat zult gij dan toch moeten vasthouden en voor God moeten beleiden, dat het nog nooit zo erg geweest is, ook niet bij de aanvang. Want bij de aanvang, dan bekent die arme stakker van een zondaar: o God, wat ben ik een ellendige deugniet. Wat ben ik een dwaas en weerspannig overtreder. Dan is dat kleine hart is vol. Dan neemt hij het eerlijk als hij zegt: ik heb nooit anders dan kwaad gedaan. Maar de achteruitgang van de oude mens houdt meer en meer in. Zulk een bekendmaking met het oordeel van God over de oude mens, dat in de inleving dadelijk ervaren wordt dat ik zo diep ongelukkig ben, dat ik nog geen ene minuut mijzelf kan voorbereiden voor zijn tafel. En dat ik zo ongelijkvormig ben aan dat hoge wezen en aan die dierbare borg en middelaar, dat alles erop wijst dat ik rijper ben voor de eeuwige duisternis dan voor de zaligheid die hij weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. De achteruitgang van de oude mens, hoe komt dat toch zo? Hoe komt dat, dat die zondaar in de waarneming achteruit gaat? Nu, dat hoeft ge dan zelf niet vast te stellen, maar ik mag het u zeggen, van zeer wegen mag ik u zeggen, dat komt nergens anders door dan dat het werk der bekering in uw hart waarachtig is. Anders zat ge ook nog om uw eigen welvoorziene tafel te gnuiven van genoegen, dat je toch niet zo bent meer als anderen. En vroeger deed je dit en nu zou je dat niet meer doen. Juist dan is het een kenmerk van de waarachtige afsterving van de oude mens, als gij u op zulk een weg niet meer kunt bevinden. En dat daarin openbaar komt dat de Heer u zijn onvergankelijk zaad in het hart gegeven heeft. En dat zaad gaat groeien. Maar nu komt ook openbaar dat wat dat woord gesproken heeft, gij zijt mensen, dat dat waarachtig is. En dat vlees en bloed het koninkrijk niet zal beërven. Mijn moeder zei eens tegen mijn jongen, toen ik een meisje was, toen meende ik het oprecht, dat ik zei in het verborgen tegen God: Heere, wat ben ik een ongelukkig kind. Ik ben u kwijt. Ik heb duizendvoudig tegen u gezondigd. Ze zegt maar nu. Nu moet ik bekennen: Heere, mijn beginsel, mijn verdichtsel is verrot tot in het wezen. Daar is geen ene draad goed meer bij. Dat is de achteruitgang van de oude mens. Daar krijg je dus in die zin geen bekeerde mensen, maar verkeerde mensen. Daar krijg je niet die waardige mens die daarheen schrijdt als een paus over de aarde, en die daar zo kenbaar is naar zijn eigen spreken, aan praat, gewaad en daad. Ja, zelfs durft hij niet meer te betuigen. Daar moet veel strijd gestreden zijn, en veel leed geleden zijn, en veel gebeds gebeden zijn. Wil het hier namaals vrede zijn, want daar sterft hij onder, daar komt hij mee om. Kijk, dat is de afsterving, de achteruitgang van de oude mens. Dat is niet een gegoochelde achteruitgang, zoals de godsdienst dat voorstelt. Licht en zwaar, dat is een gegoochelde achteruitgang. Je kunt aan alles merken, al die prateloze christenen. Oh, je hoeft maar twee woorden te zeggen en de mond vloeit gewoon over. Al die mensen die daar zo schijnbaar in de ontdekking zitten. En als je zegt of ze gebedje willen doen, of nee, alsjeblieft niet, sla mij maar over. Maar als hij twee keer zegt of drie keer, dan doen ze het. Maar dan doe je de ontdekking dat nog niet erg achteruit gegaan is. Nee, want het gaat eraf, zeggen ze wel eens, als de rook. Je zou soms dan beter, ik ben wel eens op plaatsen geweest in de consistorie, dat het tegen elkaar opging. 'S Morgens de een en 's avonds de ander. Ik dacht, je kan de deur beter openzetten. Dan hoort de gemeente het, dan hoeft straks het gemeentelijk gebed eigenlijk niet meer gedaan te worden. Dat is geen achteruitgang. Maar de achteruitgang van de oude mens is waarachtig te ervaren en te geloven dat wat God zei en sprak de waarheid is. Hij heeft mijn levensboom vervloekt. En al mijn ontkenning, al mijn godsdienst, geloof het maar, dat is wandelen naar het vlees. Dat zijn de bewegingen en werkingen van het vlees die goden niet kunnen behagen. Dat allemaal ons eigen drijven, en dat we zo ongelukkig zijn, dat weet ik wel. Dat ons de knelpunten zijn in het bevindelijke leven, dat weet ik wel. Als we er maar eens eerlijk gemaakt mochten worden voor God. O, wat zou er dan uit die godsdienstige hemel een hoop neervallen? Wat zou er dan een hoop neervallen? En wat zou het ook profijtelijk zijn? Wat zou het de omgang onder elkander toch vergemakkelijken? Wat zouden we elkander dan recht in de ogen kunnen zien? Wat zouden we elkander dan kunnen zeggen? Hou maar op, ik weet het wel. Het is allemaal niks. En het is nooit wat geweest en het zal ook nooit wat worden. Want het is voorbij. Als er iets goeds gezegd mag worden, dan is het van de Heere. Maar het is aan onze kant voorbij. Ja, mensen, er is een volk op de aarde wat de aanvang deelachtig is. Maar wat bij de aanvang al, ik zou haast zeggen, Huntington die noemt dat, er lopen allerlei baaksters in het koninklijke paleis. Want de koningin, ja, hij stelt dat menselijk voor, die heeft ook allerlei dienstknechten en dienstmaagden onder haar. Er zijn er ook, die zijn stilletjes door de deur van het paleis naar binnen gekomen. En wat ze met die kinderen sjouwen, dat is te erg om allemaal te noemen. Maar het komt hierop neer, straks loopt er een te hinkelen pinken, en een ander heeft er Engelse ziekte, en een derde heeft een ogenziekte. Het komt gelukkig goed, want de koningin bemoeit zich er toch mee. Die grote moeder, die bemoeit zich ermee. Maar hier voor het leven is het soms verknoeid. Hier op het leven, ja. Kijk, en dat, ook er zijn een volk wat wel de aanvang, ja, deelachtig is. Maar let dan op hoe noodzakelijk dat het onderwijs des geestes in het hart is. Dat de Heer het leert, bevindelijk in het hart. Anders loop je zo vast als een muur. Je kan een tijd hebben in je leven dat je zegt, hoe kan dat nou toch? Het is toch ene geest die leidt. Hoe komt het dat de een na de aanvang begint te groeien? En de andere naar de aarde toe groeit. Totdat God het deksel boven zijn neus dicht doet. En dan is het roemloze einde daar. Hoe komt dat dan? Het is toch dezelfde geest? Maar dan moeten wij er ogen voor hebben. Dat die geest middelijk werkt. En dat de Heere sprak, gij gaat zelf niet in en ze verhindert anderen in te gaan. En dat dat hier op aarde ook in die gang nog wel eens opgaat. Och ja, het onderwijs des geestes. Als ik daar nou mijn eigen onderwijs eens tegenover zou zetten, bijvoorbeeld. Nou, dan voel ik op mijn klomp aan waar wij terechtkomen. Eerlijk waar. Voel ik heus wel waar wij terechtkomen. In een zoetsappige, want ik ben ook zo'n. Ik zeg tegen mezelf wel eens, zo'n halfgebakken koek die daarin tracht te leven, ja. Altijd, ja, dit. Altijd dat, altijd zus en zo. Maar als de Heilige Geest nou zelf onderwijst, dan kan het gewoon niet. Dan zou hij nog zo graag mee willen doen. Maar dan is het voorgoed afgelopen. Dan is er na de aanvang, dan komt er ook de achteruitgang. Dan komt er een achteruitgang. Want er gaat wel iets groeien. Maar niet wij, bedenk dat is goed. Wij komen er niet bovenop. Nooit niet komt Adam er bovenop. Dat is de fatale vergissing. Dat de mens de Heer Jezus denkt nodig te hebben om er bovenop te komen. Zo zijn er duizenden mensen die er met Christus bovenop gekomen zijn. Maar de zondaar moet bij Christus sterven. Want wie zal hem aanschouwen en leven? Dan moet de oude mens sterven. Die gaat met Christus ten onder. juist omdat Christus gaat groeien.
Oh, en daarom is het natuurlijk een blijde boodschap voor een allerellendigst volk in zichzelf.
Ja, al zou ze zeggen, ik heb niks. Ik heb niets. Ik hoop dat je de waarheid zegt. Want dan zijt je wel zo gepast en geschikt voor de prediking van die enige leeuw uit de stam van Juda. Dan zijt je al aan het achteruit gaan. Aan het achteruit gaan. Dan zijt je op die weg waarop de dwazen niet dwalen zullen. En die de verstandigen naar boven leiden. Dan zijt je op de weg van het wonder. Ja, dan zal er wel iets gaan groeien. Dwars tegen de nood en de dood van ons dode, vijandige bestaan in. En wat daarin gaat groeien, onder de bediening des geestes die de wasdom geeft, dat is dan dat allerheiligste geloof. Dat gaat groeien in de armoede. In de armoede. Als je een plant wil laten bloeien, veel planten tenminste, ze zeggen wel eens een deskundige, dan moet zo'n plant een droogteprikkel hebben. Een paar weken geen water geven. En dan opeens, dan komt er een bloem in. Dat moet je nou geestelijk eens overbrengen. Wil een zondaar of een zondares tevreden worden, blij worden, vervuld worden een ogenblik, geloven dat hij het alleen is, krijgt hij geen water. Want als hij water krijgt, dan schiet hij allerlei loten en ranken naar alle kanten. Maar God wil de bloem zien. En wat is nu de bloem die God wil zien? Dat is de waarachtige bekentenis. Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en schenkt uw volk de zegen. Het is niet bij mij. Gij zijt het. O, dat is zo groot. Dat is dat geschonken geloof. Die bloem. Die zich alleen maar richt op dat voorwerp des geloofs. Namelijk Christus. Je voelt wel aan. Als je nou zoveel water hebt aan alle kanten. Dat je aan alle kanten groene loten voortbrengt. En dat het een weelderige plant is die naar alle kanten verscheuten uit. Ach, dat is veel beter als die ene bloem voor ons vlees. Want dat vertoont wat hoor. Een grote plant met zoveel takken en dit en dat. Dat er geen vrucht in zit. Dat interesseert ons niet zo erg. Maar de grote. De struik die we worden. De bomen die we worden. Waarvan we nog durven te zeggen in onze vermetelheid dat de vogelen des hemels erin nestelen. Dan zijn wij die boom. Die bloem. Dat de Heere nou net andersom werkt. Dat de Heere al die takken eruit hakt. En dat de Heere hem laat omkomen schijnbaar. In dure tijd en hongersnood. Opdat in de grootste zwarte de harten niet in de takken maar in de Heere gerust zouden zijn. In den Heer alleen, te midden van alle onrust. Dat is nou de achteruitgang. Dat kun je toch bij de apostel ook merken. Je zou zeggen als die man Romeinen 7 schrijft. Nou ja, dat die man in het begin van de weg zulke taal gedaan heeft. Volgens sommigen is het wartaal. Dan zeggen ze, je bent niet goed in je hoofd. Zo is het toch niet? Nee, maar dat die man hier als hij schrijft, als die al op leeftijd is gekomen en al jaren op de weg is. Als die dan eens gaat beschrijven, dat ben ik nou. Niet meer, niet meer. Ik ben die jammerlijke, vleeselijke zondaar, in welke geen goed woon. En als het dat nou alles was, dan gingen we allen leven ter helle. Want dan rust het oordeel eeuwig op ons. Maar als de nieuwe God anders is, ik dank God. Door Jezus Christus, die de overwinning geeft. Ja, dan alleen, je zou haar zeggen, dan doet het niet meer de zaken. Hoe arm en hoe lendig, hoe gekruisigd, of hij het gelooft of niet gelooft. Of hij tegen de muur opvliegt van narigheid, of dat je emmers met water schreeuwt. Maar het gewicht gaat eruit. God is een soeverein God. Hij maakt zondaren zalig en hij rechtvaardigt goddelozen om niet. Hij bearbeidt ze daartoe. En daarom, dat is een gedachte. Als die eens een ogenblik in onze gezichtskring komt, dat we, ik weet niet wat, kunnen doen of laten. We kunnen hoog of laag springen. Maar de Heer doet het. De Heer doet het. Of dat we het ermee eens zijn of niet. Maar hij gaat door om de achteruitgang gaande te houden. Die achteruitgang van die zondaar. En wat is dan ook die achteruitgang nog meer? Het is de ervaring dat vlees en bloed niet alleen vijandschap was. Maar dat het bedenken des vleeses tegen God vijandschap is. De vijandschap is. Dat is geen verleden tijd. Maar het bedenken des vleeses is vijandschap. Daarom als wij in het vlees zijn, zullen we ook zeker sterven. Maar als we naar de geest zijn, dan moeten we niet net doen of dat het vlees toch ook nog wel zal leven. Want dat gaat dan ook sterven. Dat gaat ook sterven. Dat zal ook zekerlijk sterven. O geliefde, de achteruitgang, dat is ongeschikt. Armzalig. Verleden week, ja, ik hou er niet van. De prediking van het woord is te heilig om te gebruiken voor allerlei verhaaltjes. Maar het ging alles nogal moeizaam met mevrouw. En ach, ik was zelf ook ver beneden de moed. Dacht, oh, hoe moet dat allemaal nog aflopen? Ik weet het ook niet. En in mijn hart, daar komt dan die inwerping. Ja, of inwerping. Laat maar gerust zeggen. Ik, dat ben ik. Dat is nou mijn ellendige ik. Ja, maar je kan me toch om vragen. Je kan me toch om bidden. Als hij nou gelooft, die tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij een beloner is. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, zal ik u geven. Het krachtige gebed van, hij, daar begint het al een beetje te kraken, van een rechtvaardige. Vermag, ja, oh, rechtvaardige. Nou goed, op een gegeven moment raakte ik al mijn moed bij elkaar. En ik ging een poosje de kamer uit, in de auto zitten en daar gauw een gebedje. Want het leek er helemaal niet op. En de zuster zei ook, ja, het zal wel niet komen. Het is ook niet gekomen. Op dinsdag was dat. En ik ging terug, maar ik geloofde het zelf niet dat er wat gebeuren zou. Dat geloofde ik niet. Maar tot mijn stomme verbazing kwam ik op de kamer en de zuster zei, je vrouw is al op de verloskamer. Jongen, 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 toch verhoord. Toch verhoord. Ja, dan zie je toch. Maar er gebeurde niets. Er gebeurde niets. Helemaal niets. Alles was weer weg. Kijk, ach, liefde, hoe moet ik u dat nou zeggen? Dat waardeloze gedoe. Dat waardeloze van ons. Dat zal het in eeuwigheid niet kunnen doen. Hoe goed dat we het ook menen en bedoelen. De geest zal het doen. Die zal bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En die zal toch op zijn tijd het gebed van die ellendige, maar dan ook alleen in Christus verhoren. Omdat hij zich paart aan dat ellendige gebed, dat hij zich zo laag nederbuigt, dat hij zegt, het lijkt er helemaal niet op. Het lijkt er niet op. Nee, het gebed raakt niet op mijn goddelijke vader. Maar ik zal er wat bij doen. Van dat heilige wierook, die aan de rechterhand des vaders is, die ook voor ons bidt, dan doet de Heer, en als hij net alles, dat ingebeelde geloof, als hij dat kwijt bent, dat hij geen geloof hebt, mag een ander zeggen, ja, maar een mens is nooit zonder geloof. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Nou, in de praktijk van het leven is hij 1000 keer zonder 1 grijntje geloof. Want hij heeft het niet. Adam heeft geen geloof. Hij heeft niks. En dat de Heer daarvoor bidt, dat is enkel Gods genade. Zijn zaad blijft in hem. Zijn zaad, maar dat is het onvergankelijke zaad van het woord. Dat ben ik niet. Nou ja, dat zeg ik nou nergens om. Dat ik dat nou verteld heb. Maar dat wil ik alleen nu maar zeggen ter verduidelijking. Achteruit. Zondaar, achteruit. Uit de voeten. Weg. Weg. Want je bent vol, vol van ongeloof. Je kan niet rusten in God. Niet 1 enkel ogenblik. Er is een andere weg. Er is maar 1 weg. Dat is de weg van die dierbare borg en middelaar. Hoe hij voor ons leed.
hoe hij voor ons treedt, hoe hij voor ons beet, hoe hij voor ons deed. Dat is alles. En de rest valt er alles tussenuit. Alles valt er zo tussenuit. Daarom, als er nou zulke zielen zijn, we leven naar het avondmaal. En gezegd misschien in uw hart, ik ben de eerste keer niet geweest. En ik heb ook besloten dat ik nu ook niet gaan zal. Bedenk dan dat alleen de goddelijke besluiten zijn onveranderlijk. Menselijke besluiten, daar kun je je laars aan afvegen. Menselijke besluiten. Gods besluiten zijn onveranderlijk. Wie heeft nu met God geworsteld en vrede gevonden? Ik zeg u dat ge een ongelukkige week tegemoet zult gaan, als ge zodanig als een arm en ellendige toch bij uw besluit blijft volharden. Dat ge een ongelukkige week tegemoet zult gaan, dat het u toch bang te moede zal worden, om die tafel des Heeren te laten voor wat het is. Want ik betuig aan een iegelijk, die in beginsel iets van deze tonen mag verstaan in zijn hart, van deze ongeluksboodschap zou ik haar zeggen, van die ongelukstonen, van dat lage gewormde, van ach, het allernaarste en allerakeligste, dan betuig en vermaan ik u, dat er is ene vruchtbare boom, waar de nodiging van uitgaat, voor zulke achteruitgangers. Ziet, hier ben ik. Ik heb het begeerd dit avondmaal met u te houden, eer dat ik lijde. Want ze zeggen wel eens, ja, daar moet je vrijmoedigheid voor hebben. Maar ik zeg u, je moet ook vrijmoedigheid ervoor hebben om te blijven zitten. Daar moet je ook vrijmoedigheid toe hebben. Want ik hoop nooit een drijver te worden. Zelfs nog niet als Calvijn in die zin. Om zo strak die lijnen van sacrament nog aan te halen. Dat de mensen onder de tucht gezet werden, als ze zonder gegronde reden het heilig sacrament des Heren verwaarloosden. Nee. Zo leeft het in mijn hart niet. Er is een weg die uitnemender is. En dat is het woord van de levendige God. Die doen zal met het woord wat hem behaagt. Maar je zult er geen vrede bij hebben. Maar als ik dan het avondmaal als zo'n uitgehoopt, ellendig, dwaas mens, die zo ontbloot zijn eigen waarneemt van alle genade, als het dan ook eens tegenvalt. Daar kun je nog op rekenen ook dat het tegenvalt. Echt waar. Je moet er maar op rekenen dat het tegenvalt. Je moet er maar op rekenen misschien dat als je naar huis gaat, hij zegt, jongen, was dat nou af? Ach, wat heb ik me dan toch weer grotelijks dit bezondigd en dat. Dan had ik nog zo gehoopt dat de Heer nog een ogenblik zijn voorraad schuren zou ontsluiten. Maar hoe heb ik er nou gezeten? Geliefde. Daarna werpt het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Het zou kunnen zijn dat het je laatste week was op de aarde. En dat je zieltogend ergens neer zou liggen. En dat dan terugkwam. Terugkwam wat zondag geschied was. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Kijk eens, jullie willen zo graag wat zien. Je moet tegen de Heere zeggen, Heere, ik ben zo gans en al verblind. Als ik denk dat ik niks heb, dan vergis ik me ook nog. En als ik denk dat allemaal even ellendig is, dan weet ik het ook nog niet. Ach, Heere, leer me uw weg. Zwijgen, de hand op de mond. Want dat is ook allemaal nog verheffing. Dat is allemaal nog alles wat we voortbrengen. Dat is verheffing. O, ik zou wel gaarne wensen en bidden dat gij in die tang des geestes besloten werd. En dat ge mocht zeggen, dan maar overboord. Dood of levend. Of mijn hart stil zal staan of niet. Maar o, dat mag ik en dat kan ik niet ontkennen, Heere. Dat ik zo'n ongeluk ben. Dat ik zo'n dwaas ben. En ook, dat ik daar alleen maar op wacht en uitzie. Dat gij uw vleugelen over mij zoudt uitbreiden. Gij weet toch van Boas? Ach ja, ik durf niet te zeggen dat Rut Boas niet kende, want hij had haar aangezien. Met een oog vol liefde.
Maar dat ze getrouwd was en al die geschenken die ze gekregen had. Maar toen zei hij, zet u hier neer. En hij reikte haar geroost koren en brood. En hij doopte de beten in de wijn of in de azijn die ze gebruikte. En hij reikte het haar toe. Zo is Boas. Zo, voor zulke ellendige, voor zulke kinderkens, waar de aanvang is en dan de achteruitgang. Steeds meer achteruit. Het laatste van de achteruitgang is nog een paar snikken. Een paar snikken, misschien wat bloed, misschien een benauwd ogenblik. En dan is het voorbij. Dan is die ver genoeg achteruit gegaan. De ziel die zondigt, die zal sterven. O, dan maar gedood naar het vlees en leven door God naar de geest. Dan maar sterven, dan maar benauwd en omringd misschien aan alle kanten. Als God het nou zo wil, als God het nu wil dat we ter aarde besteld worden, dat hij onze naam in de aarde geschreven heeft. Waarom willen wij dan toch zo gaarne ook nog wat hebben? Waarom willen wij zo gaarne dan het dode lichaam versieren met medailles, met geloof, met hoop en met liefde? Want het baat allemaal niet. Het enige wat de mens op kan brengen is boosheid en vijandschap tegen God. Achteruitgang. Steeds meer achteruit. Maar bij de aanvang zei de Heer al, want het goede werk was aangevangen. Ik heb het begeerd met u. Ach, arme en ellendige. Je weet het, als het heilig avondmaal is, ik hou er niet zo van. Om maar uit en te treuren te gaan zeggen, dit en dat, en is er nog een zus of is er nog een zo. Nee. Maar nu mag ik het u wel voorhouden. Nu. In een woord van voorbereiding. Arme en ellendige. Wat staat er dan in de weg? Als we de zaal een ogenblik binnenzien, waar het avondmaal staat aangericht, en we zou eens vragen, Petrus, hoe zijt gij nou rechtvaardig voor God? En waar heb je nu dit en dat? Ik denk dat Petrus een ogenblik vreemd gekeken zou hebben. En dat hij zou gezegd hebben, ja dat. Maar één ding weet ik. Hij is het. Ach, hij. Dat de koning toch leven mogen. Daar was een wortel in. De uitgestorte liefde in het hart. De wortel der zaak. Die Emmausgangers. Dat waren ook kinderen. Die hoorden erbij. Nou, je zou toch zo zeggen. Ja, maar dat zijn mensen, Nee. Nee, of we moeten ervan maken dat het gerechtvaardigde mensen waren. Maar daar geloof ik geen snars van in die zin. Dat waren het wel. In Christus, dan waren ze rechtvaardig en heilig. Maar in hun eigen, met medeweten van hun ziel, zoals men dat noemt, daar geloof ik niks van. Dat waren mensen die nog geen eens wisten dat die borg en middelaar moest, naar het goddelijk oordeel moest, vanwege hun zonde, hun ongerechtigheden, dat hij nu die straf moest lijden en dragen. Bedenk dat eens. Maar het moet wel waar zijn. Van God komt, dat is ook waar. Dat is ook waar. Met onze zakken vol, ach wat zou ik, dan zou ik haast zeggen. Dan zei mijn grootvader eens een keer, het was vreselijk hard, maar hij moest het zeggen. Toen die verheven statuur van een mens een keer opstond en daar plechtig naar voren kwam naar de tafel, toen noemde hij zijn naam en hij zei die en die, de koning nodigt geen hagerene tot zijn tafel. En hij kwam toch door. Maar juist voor de ellendigen, de armen, de dwazen, die geen sterk geloof hebben, die zich ontbloot waden, daarvoor is dit sacrament ingesteld. Die achteruit gaan, steeds meer achteruit. die een jaar geleden nog wel wat durfde te vertellen. Maar nu ook al niet meer. Nee, niet omdat ze het werk van God klein achten, zo niet. Maar het klinkt zo raar in hun mond en in hun lippen. Die 5 jaar geleden nog stad en land afreisde om hier en daar wat te horen. Godzalige man of vrouw. Of op een stoof zaten op het gezelschap. En die daar ook al doorheen gezakt zijn. Achteruit, achteruit. Nergens geen behoefte meer aan. Nergens meer. Ach, geliefde, de achteruitgang. Dat is het begin van het einde, zou ik zeggen. Het is wat er ligt tussen het beginsel en het einde. Dat is die weg hier, die wij zullen gaan hier op deze aarde. Naar het einde van de oude mens. Ik schrik, de tijd is al verstreken. En daarom kunnen we elkander daar niet veel meer over spreken, over dit antwoord. Het is een hartelijk leedwees dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is dan het haten en vlieden? Dat is nou juist het bij zichzelf waarnemen van al wat niet goed is. Dat is nu juist het bekennen, ik ben vleeselijk. Dat is niet, ik ben een sterke held, maar dat is. Wil mij uw naam ter ere al mijn euvel daan vergeven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Nou, als er zulk een volk onder ons is, laat dan, zou ik haar zeggen, en dat mag ik u toeroepen, wederstaat de duivel en die zal van u vlieden. Dat zegt een Heer in zijn woord. Hoe je het uitlegt, moet u weten. Maar ik zou ze toch toe willen roepen. Ik zou ze wel in mijn armen willen sluiten en zeggen, kom, maakt God met mij groot. Maar dan alleen naar de geest. Al is het zo dor en zo ellendig, zeg dan in je ziel, Heer, hoe het is, weet ik niet. Ik kan het geen naam geven, zo ellendig. Maar dat zal ik de duivel niet gewonnen geven. Ik hoop te betuigen, al kost het me mijn leven, dat alleen uw vlees waarlijk spijs. En uw bloed waarlijk drank is. Ik hoorde zijn dominee zeggen, het was een degelijke. Hij zegt, ja, ik hoop de ruif vanmorgen laag te hangen. Laag te hangen. Ik dacht in mijn hart, man, schij uit met je walgelijke praat. Jij een ruif hangen. Alsof jij uit gaat maken. De koning die buigt een weinig neer. Hij dringt nogal met de rechtvaardigmaking. Maar vanmorgen, ja, vanmorgen heb ik een woordje voor de arme stakkers, mans gejaagd. De koning zegt, leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij stelde een kinderke in het midden. Denk er eens aan, de achteruitgang komt als er een aanvang is. Is het zo dat het steeds ellendiger met u wordt? Dan gaat het goed, dan staat er goed bij. Ja, maar als ik dat nou maar eens wist. Ja, maar als u dat wist, dan was het geen achteruitgang. Dan is het goochelerij. Zoals een mens op zit te tellen en zegt, ja, gelukkig, dit en dat. Nee, maar juist het niet weten, het de weg verliezen, geen weg meer te hebben. Mag dat nou zo zijn? Zegt, Heere, ik heb geen weg. Wat ik ook allemaal hoor, maar ik kan er mezelf niet bij krijgen. Ik kan me er niet bij krijgen. Is dat nou uw weg? O, dan zijt gij toch beweldadigd. Al is het niet in de waarneming. En dan wil de Heere dat zwakke. Ja, dat verborgene onder de as. En zo menigerlei bestrijding en verzoeking. Dat wil de Heere aanblazen. Langs een ordelijke, middelijke weg. Daar wil de Heere het komen te getuigen. Vrienden, kom. Eet en word dronken, mijn liefste. Dat doet de Heer. Ach ja. Toen begin van het jaar, dat is mij geweest. We hebben op de kerkraad gezegd. Ik heb toen gezegd, mede vrienden, ik zou gaan een ordelijke weg. Het is al meer dan 1/2 jaar geleden. Wil je wel geloven dat ik me schaam? Dat ik me schaam, dat ik zeg, o Heer, wat komt er toch weer van terecht? Niet dat het erin zit hoor, of dat het nou per se 4 keer avondmaal, of het nou per week aankomt. Maar ergens gaat het toch knagen. Ergens gaat, want het zijn allemaal tekenen dat we het nog goed uit kunnen houden. Het zijn allemaal tekenen dat we nog een behoorlijk portie geloof hebben. Dat we nog heel wat op zak hebben. Want als de armoede er werkelijk is, wie zal dan niet dorsten naar de levende God en zeggen, ach heren, zeg het nog eens een keer. Zeg het nog eens een keer aan uw tafel, dat u het echt waarlijk zijt, dat u het zelf zijt. Nog een klein weinig. En ook het einde van de oude mens is er. Dan gaat de deksel, zei ik u, dicht. Het stof wordt ter aarde besteld. Nou, als je deze lessen door de Heilige Geest in je geheugen ingegrift krijgt, dan loopt het meestal niet zo af dat er 300 of 500 mensen op het kerkhof staan. Meestal niet. Soms, het kan dat er enige godvruchtige mannen waren die Stefanus ten grave droegen. Maar het wordt geen triumftocht in die zin, voor het vlees. Maar het wordt een triumftocht naar de geest, het einde van de oude mens, is er afgelegd. Het is eeuwig voorbij. Als die zondaar of zondares zuchten komt en hij zou in de gewesten der eeuwige heerlijkheid zijn ogen open doen, dan zou die een zucht van verlichting slaken. Dan zou die zeggen, Heer, ik ben altijd in de war geweest. Ik heb u altijd verdacht. Ach, wat heb ik toch weinig mezelf verdacht. Ik heb u altijd verdacht. Als het kon, dan zou die nog. Dan zou die in de schuld voor God meer zinken. Ja, dan nog. Maar het is dan voorbij. Dan zegt de Heer, gij dienstknecht, mijn kind, beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is. Weggelegd. Wat ge hier op aarde niet kon vinden. Want ge was een gast en een vreemdeling. Gelijk uw vaderen. Hier ging uw koninkrijk te gronden. Meer en meer. Uit iedere stand heb ik u getracht. Nee, heb ik u meer en meer uitgestoten. In alles moest je falen. Als vader. Als voorganger. Als ouderling. Als ambtsdrager. Als moeder. In alles. Ik heb dat ganse koninkrijk. Daar heb ik opgeschreven. Het zal teniet worden. Het zal vallen. Maar hier is het koninkrijk dat voor u weggelegd is. Wat zal dat meevallen? Ik hoop dat meevalt. Je moet niet denken dat ik dapper ben. Als ik eraan denk, dan lopen de rillingen al over mijn rug. Dan heb ik 100.000 ziektes die ik allemaal nog mee moet maken. Jarenlanger leien en creperen, zoals men dat noemt. Maar al zou het zo zijn, dan zegt het nog allemaal niks. Dan zegt het niets. Want het einde komt. Daar komt ook een einde aan het sterven. Mag hij daar nou bijvallen? Als stervende. En ziet, wij leven. Maar dan alleen in hem. Die het hoofd is. Die Christus. En ja, maar hoe moet het dan verder met het vlees? Ach, die in het vlees leven kunnen goden niet behagen. Dat is voorgoed verspeeld. Je zult ook van de week niet bereiken. Je zult het net niet kunnen halen. Als je aan het eind van de beproevingen bent, dan hoop ik dat er niks anders van overblijft dan doorgrond gij mij. O God, en leid mij op die rechte weg. Dat er niets anders op, want we halen het niet. Ik hoop dat ge zo deze week mogen doorgaan. En zo op Gods dag, als we het aan mogen zien breken, moogt aankomen, door dat licht geleid, maar alle, die trots alles, vergrimd zijn, op deze inhoud, van deze weg, van dit woord, van genade, genade alleen, en die daar in hun boosheid, tegenvol harden. Hun wordt verkondigd dat zij aan de tafel des Heren geen deel zouden hebben. Maar dan zit je er niet zomaar, hoor, in je bank. Dan zit je niet zomaar als iemand die het niet gezegd is, als een voorstander van de oude waarheid, maar die nog niet ver genoeg is. Dan zult je daar zitten als een vijand van het bloed van Christus. Daarom hoop ik dat de Heer deze klem meer aanschroeft dan dat ik het ooit zou kunnen. En mij en u verpletteren onder dat gewicht naar het vlees. Om de toevlucht te mogen nemen onder de schaduw van zijn vleugelen. De Heer Jezus sprak eenmaal, indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden des Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Amen.